Wiske en Wiske bestaan 80 jaar dit jaar. En er worden veel feestelijkheden georganiseerd. Dat betekent dat fans van vroeger, fans van nu en fans voor de toekomst worden geënthousiasmeerd om weer in de stripreeks te duiken die hen zoveel plezier heeft gegeven. Een van die initiatieven vond in september 2025 plaats in Kalmthout, net nadat er in Nederland en België ophef was geweest over de cover van een nieuw Amaras-album. Want op die cover zag je Suske en Wiske zoenen. Media struikelden over elkaar om hier wat van te zeggen, want zeg nou zelf, dat kan toch niet? Of toch wel? Ik vroeg het aan Charles Cambray en aan zijn nieuwe scenarist Christophe Berthe. Daarnaast wordt er ook een boekje opengedaan over Koolmanskop, de volgende Amaras, waarin het verleden van Barrabas ter sprake komt. Hoe komt die man toch aan zijn geld? Jan van der Moer, de directeur van Suske en Wiskeland, wat gevestigd is in de oude villa van Willy van der Steen, heeft me uitgenodigd om live te komen podcasten in de winderige tuin van het gebouw. Dat leverde wonderlijke ontmoetingen op. Heel veel plezier bij deze nieuwe aflevering van De Perfecte Podcast. Welkom bij een live opname van De Perfecte Podcast. Rechtstreeks vanuit de voormalige villa van Willy van der Steen in het museum van Suske en Wiske.
Professor Barrabas draagt een groot geheim met zich mee.
Ondertussen moet ik dan ook denken aan Willy van der Steenen, de bedenker en tekenaar van Suske en Wiske. Zou die dit kunnen waarderen of draait hij zich om in zijn graf?
Ja, je hoort het goed. Deze aflevering komt rechtstreeks vanaf een zeer bijzondere locatie, omgeven door de bossen en heide van Kalmthout, onder de rook van Antwerpen. Het Suske en Wiske Museum in Kalmthout heeft in september 2025 maar liefst 2 dagen lang haar poort geopend voor bezoekers en fans die zich willen onderdompelen in de wereld van Suske en Wiske. Ik ga spreken in deze aflevering met meerdere mensen, maar we beginnen meteen met het beste paard van stal, namelijk Jan van der Moer. Jan, jij bent betrokken bij het museum. Wat is jouw rol hier?
Ik ben verantwoordelijke voor het museum, voor de werking, voor de educatieve werking en voor de dagdagelijkse werking. Manusje van alles. Ook klusjes doen we hier met de glimlach. De poetsbeurt af en toe. Dus alles wat moet gedaan worden om het museum hier draaiende te houden, dat komt bij mij.
Ja. Ja. En wij zitten hier met z'n tweeën nu in de tuin van de villa, naast het museum eigenlijk. En je hoort het ruisen van de bomen en af en toe valt er een eikeltje op het podium. Je hebt een prachtig podium voor me neergezet. Wat kunnen mensen niet alleen vandaag verwachten, maar wat kunnen bezoekers van het museum hier in Kalmthout verwachten als ze langskomen?
Ja, nu, we zijn vorig jaar gestart met een kleiner team dan vroeger. Dat wil zeggen dat we alles een beetje moeten herorganiseren hebben. Zoals het hier 30 jaar onder provinciaal beleid ging. En we zijn open op zondag en op woensdag namiddag. En mensen kunnen hier gewoon terecht voor de studio van der Steen te bezoeken. De voormalige werkkamer van Willy. Die we nog zo goed als intact hebben staan. En je kan hier ook de striptour doen. En de striptour is onze interactieve beleving hier achter onze rug in de villa. Dat je een heel, heel toffe beleving die je met je familie of met je gezin of met een groepje doet. En dan hou je ongeveer 2 uur bezig met heel veel interactieve spelletjes en doe opdrachten rond Suske en Wiske. En hopen we je helemaal terug in de juiste sfeer rond Suske en Wiske te krijgen.
Ja, tipje van de sluier, je leert eigenlijk het creatieproces van het maken van een strip.
Ja, klopt.
En dat doe je door sport, spel, beweging?
Het is echt voor iedereen. En het leukste is dat je met een gemengd groepje komt. We hebben heel vaak de indruk van oudere mensen komen met een nostalgische insteek. Want die zijn natuurlijk opgegroeid met Suske en Wiske. En kinderen lezen niet zo vaak niet meer. Dus die worden dan getriggerd op een andere manier om toch de stripfiguren te leren kennen. En je doet inderdaad steeds opdrachtjes. En het is echt prachtig voor alle leeftijden, want oma wordt meegesleurd door het enthousiasme van de kinderen. En soms doe je dingen samen in een groepje. Moet je een opdracht doen dat alles ieder zijn deeltje doet. Ofwel doe je in groepjes, dus je gaat in 2 groepjes dingen tegen elkaar doen. Ofwel is het individueel. Het zijn echt heel gevarieerde opdrachten. En als je die opdrachten dan inderdaad allemaal gedaan hebt, 9 in totaal, dan hebben jullie samen jullie eigen strip gemaakt. En die wordt dan ook uitgeprint aan de balie nadien en die krijg je mee naar huis. En iedereen heeft zijn eigen persoonlijke stripje met zijn eigen whiskyknipoog op het einde.
Ah, leuk.
Dus het is heel mooi.
Ja. En jij bent, kom jij zelf uit de omgeving ook hier? Je bent van Kalmthout?
Ja, ik ben een getogen kalmteoutenaar. Dus Suske en Wiske zit wel mee in mijn bloed.
Ja.
Ik woon hier ook bijna op een boogscheut vandaan. Dus het was een kleine stap om naar hier te komen. Dus ja, het is wel heel fijn om hier te mogen werken.
Ja. En heb jij hier vroeger ook wel aan de poort gestaan om te kijken of Willy van Steen thuis was? Of?
Nee. Dat is een andere zaak. Het Suske en Wiske Museum is hier sinds 1990. En dat is altijd verkocht als een kindermuseum. En er werden scholen ontvangen, maar je mocht hier maar om de 2 maanden of om de maand mocht er maar een klein groepje binnen. En ik ben nooit geslaagd om hier binnen te geraken. Niet met school en ook niet met mijn familie. Dus het was coronatijd, denk ik, dat ik hier de eerste keer echt ben binnengestapt.
Oh, daar heb je er lang op moeten wachten.
Ja, echt. Ja.
En hoe belangrijk zijn Suske en Wiske voor de omgeving en voor Kalmthout bijvoorbeeld?
Goh, het is een beetje de identiteit van Kalmthout. Je hebt Willy van der Steen, die op zich een rustige mens was, die met een rustige uitstraling. En ja, Kalmthout is bos, is natuur. En het striplezen, het zit allemaal een beetje in dezelfde sfeer. En ik denk dat het daarom zo goed klikt hier in Kalmthout. Mensen zijn hier heel rustig. En je zit hier ook, je hebt het net verteld, we zitten hier tussen de bomen. De sfeer is heel fijn om hier te werken en waarschijnlijk om te wonen hier vroeger ook wel. Ja. Dus het sfeertje, denk ik, dat het
ja, en het, maakt. Als mensen hier langskomen, dan doen ze het museum, maar ze kunnen ook nog elders in Kalmthout nog meer Suske en Wiske of Van der Steen.
Ja, absoluut, absoluut. We hebben heel veel eikpunten in Kalmthout rond Suske en Wiske. Er zijn standbeelden, er zijn pleinen vernoemd naar Willy van der Steen. Er zijn speeltuintjes rond Amoras hier in de buurt. Pak je fiets, doe een tripje van een 16-tal kilometer hier door Kalmthout en je komt een stuk of 6-7 verschillende dingen rond Willy van der Steen tegen. Hij heeft natuurlijk hier ook een geschiedenis. Hij heeft bijvoorbeeld 2 grafstenen hier in Kalmthout.
2 grafstenen?
2 grafstenen, ja.
Hoe zit dat? Weet je dat?
Ja, hij heeft een grafzerk waar zijn naam op staat naast de naam van zijn eerste vrouw. En nadat hem van zijn dat hem gescheiden is of dat
zij was overleden.
Heeft hij een andere grafzerk gekozen en daar ligt hij ook effectief begraven. Maar zijn naam staat op 2 grafzerken.
Dat is bijzonder.
Ja, dus er is nog wel een mysterie in Kalmthout.
Ja, ja, ja.
En dan het huis van Crinson staat hier ook ergens in de buurt. Ook waar hij zijn inspiratie vandaan heeft gehaald. Hij heeft natuurlijk heel veel verhalen hier ook geschreven rond Kalmthout, rond de bunkers met het Gouden Paard. Dat zit hier ook ergens in de buurt. Dus je kan heel veel sporen terugvinden van Willy en zijn verhalen.
Ja. Leuk. Hey, in deze 2 dagen dat mensen hier nu langs kunnen komen. Ja, als je dit hoort, dan is het te laat. Maar wat? Er is een tentoonstelling en die gaat langer door. En die wordt vandaag daar al een eerste inkijkje in gegeven. Wat kan je daarover vertellen?
Nu, toen we hier vorig jaar begonnen, hebben we ons een beetje de vraag gesteld van hoe kunnen we hier nog groeien als museum? Zijn we een museum? Eigenlijk zijn we meer dan een museum, want het is een beleving. Maar hoe verkoop je mensen een beleving? Dus we hebben alles een beetje herdacht. En dan hebben we ook de studio van der Steen, de bureau van Willy van der Steen, is goed bekeken. En fans zijn een van onze doelgroepen. En die hebben de bureau nu wel gezien. Dus het is heel mooi om te zien, maar het staat hier ook al een aantal jaren. Dus we hebben gezegd, van we moeten eens een beetje zien of dat we het meer dynamisch krijgen. En er stond een deurtje in die kamer. Een deurtje hebben we opengedaan en dat was een heel stoffig kamertje vol oude boeken die de tentoonstelling niet gehaald hebben.
Daar sloot hij zijn medewerkers op, denk ik, in die tijd.
Die niet goed konden kleuren, ja. En dat kamertje hebben we helemaal leeggemaakt. Een proper kleurtje gegeven, nieuwe lampen gegeven, vitrinekastjes erin gezet en bij de vorige... Het vorige evenementje dat we hier hadden, zijn we op 2 superfans gebotst, mee aan de praat geraakt. En we kwamen erachter dat er meer artikels op hun zolderkamertje stonden dan ik hier op mijn zolder heb. En dan was de link snel gelegd en hebben we gevraagd van, willen jullie dat kamertje dat we nu vrij hebben gemaakt en die is inrichten met dingen dat jullie willen tentoonstellen? En daar hebben ze gretig op ingegaan.
Oh, wat leuk. En ga je dat ook vaker doen?
Ja. Nu is de try-out en alles draait rond... Ik mag het al misschien... Ja, ik ga het gewoon verklappen. Rond Jean Gosses zijn werk voor Albert Heijn. Albert Heijn heeft heel veel acties gedaan doorheen de jaren rond Susken en Wisken. En de verwoede verzamelaars die nu de tentoonstelling vullen, hebben daar natuurlijk aangegrepen om heel de locatie te vullen met Albert Heijn-producten.
Oh, wat leuk.
Ja. En dat is één thema. Binnenkort gaan we Eugène ook nog in de bloemetjes zetten. En we zien wel waar de volgende thema over gaat. Maar we kunnen inderdaad verschillende thema's gaan aanpakken om...
Tof. Dat is ook een mooie aanleiding om mensen deze kant op te halen.
Ja, sowieso.
Oké. Okay. Nou ja, voor nu heel erg bedankt voor je komst. We spreken elkaar straks denk ik nog wel een keer. Ik ga straks nog in gesprek met Daniel en Paul, die de organisatie van de tentoonstelling op zich hebben genomen. Charles Cambré komt nog voorbij. Kortom, we hebben nog aardig wat sprekers te gaan. Dank voor nu en we spreken elkaar later nog.
Graag gedaan.
Nu wordt het jubileumjaar gevierd in Nederland en België, maar Suske en Wiske zijn niet alleen hier uitgebracht. Ze zijn bekend tot ver voorbij onze landsgrenzen. Zo zijn ze zelfs vertaald in meer dan 30 talen, waaronder het Engels, Zweeds, Grieks, Spaans, Italiaans, Tamil, Latijn, Chinees, Turks en Thais. En zo kan de lijst nog eindeloos doorgaan. Terwijl ik buiten in de winderige tuin aan het podcasten was, stuitte Niels van der Made, de voorzitter van de fameuze fanclub, op een bijzondere bezoekster. Hij stelde me aan haar voor en daarbij werd al heel snel duidelijk dat ik haar achter de microfoon moest gaan zetten. Een Suske en Wiske fandag in Kalmthout. Ja, dan verwacht je heel veel Nederlandse fans, maar heel veel Belgische bezoekers. Maar lopend door het museum kwamen we ook een verrassing tegen. Namelijk iemand met een heel bijzonder verhaal. Ze komt uit Finland en is een groot Suske en Wiske fan. Eigenlijk moet ik het anders zeggen. Anu en Antti? Is het Anu en Antti?
Anu en Antti, yes.
In what language is Anu en Antti?
Finnish.
Finnish.
Yes.
So you're from Finland and you're a fan of Suske and Wiske, as we call
them. Yeah. When I was a kid, I used to read them a lot.
Yeah? Was it a famous comic strip in Finland?
I don't know anybody who read it. I'm nearly only one in our family. Maybe it was not so famous because it was in Finland only like... 3-4 years.
Yeah, so there are, do you know how many albums there were?
Yes, because I have all of them.
Oh, yeah? You collected all of them?
Yeah, so it's about 40-50 pieces.
Oh, wow. And you still read them from time to time?
I haven't read them now for many years.
But you came to the Suske and Wiske Museum today. What's the story behind your visit?
That was kind of accident. I came to Belgium because of Engelbert Humperdinck concert on Monday, and I read about some kind of information site in internet. What sightseeing is in Brussels or something? And then I saw a picture of this this mural or this painting.
Yeah, you saw the tower of the famous characters from the strip on the backside of the comic.
Yeah. So I was looking. They have this kind of painting somewhere. What is this picture? Is it Anu and Antti? And then I Google what country they are from. I didn't remember if they are from Belgium or Holland. And then I figure it out that it's from Belgium. And I find this museum and I found 80 years party. And then I think, oh my God. What date? And it was exactly the same date when I'm here.
During your visit in Belgium.
Yeah.
En ze heeft twee albums bij zich. Eén van de albums die ze bij zich heeft is het Sprietatoom. En het andere album is de Amoureuze Amazone. Could you tell me what this one is called, het Sprietatoom?
It's dangerous. I don't know this word, but... what is coming from the sun. This.
Oh, radiant. Could you tell me what it's called? In
Vaarallinen sade.
Vaarallinen sade?
Yeah.
Did I say it right?
Yes.
Okay, so that's het Sprietatoom. This one is called de Amoureuze Amazone in Dutch.
What is it called in Finnish?
Operatio Petropolis.
You know both of these. Do you have a favorite album out of your 40 or 50 albums that you have?
I don't know. It's so long time when I read those before. There was, but I don't remember anymore. Maybe it is two of these first, what we get for free, kind of. Many people get this Vaarallinen Säde and some space robot. That is the second one what was free. So I've been reading those maybe most.
Yeah, so to get people to read the comic, they gave them for free.
Yeah, yeah,
and,
yeah.
Was that something that was done by a library or bookstores?
I don't know. Maybe they just sent them to home or offer. I don't know exactly. I was so young then.
Yeah. How old were you when you read the
11 years old, 12.
Could you read the first page for me in Finnish? Just to hear how Suske and Wiske sound in Finnish.
How many you
yeah,
want?
Yeah, just a few balloons. Yeah.
Okay. Päivä laskee. Anu, pystytetään teltat tähän. Vielä yksi mojaus ja telttani on vankka kuin muuri. Kuin horjumaton muuri. Epäonni on syntymälahjani. On aika vetäytyä yöpuulle, Antti.
Nice. What did you like about the comic strip? Was it the adventure or the characters?
Yeah, it was so fun. All the peoples and the stories, what they did, and that adventures. I like them a lot. It's some way it's different, and I still like them, even if I don't read for many years. But I remember that the stories were so nice.
They gave you a good feeling when you were young, and it made you come over to the museum, especially for today.
And this is Jeremias in Finland, this strong man. So I liked him because he always saved everything because he was so strong.
Jeremias?
Yeah.
And what is he called? The guy with the bald head?
Koikkalainen.
Koikkalainen? And the aunt?
Sanelma täti, Sanelma aunt.
Sanelma ante?
Sanelma täti.
Thank you very much. This was very fun to hear. Thank you.
Terwijl tekenaar Wout Schoonis en scenarist Peter van Gucht druk albums signeerden in een van de kamers van het museum, ben ik snel gaan rondkijken in het kamertje met de expositie. En werkelijk waar, je weet niet wat je ziet. Albert Heijn heeft ervoor gezorgd dat Suske en Wiske eind jaren 80, begin jaren 90 in iedere koel- en keukenkast te vinden waren. Daniel Segers en Paul Vink stelden een geweldige collectie samen, van theelepel tot toetjesverpakking. In het artikel op de website van De Perfecte Podcast vind je foto's en ander beeldmateriaal van die verpakkingen.
Terwijl de eikenboom die hier tegenover staat ons bekogelt met eikeltjes, zijn er twee fanatieke fans aangeschoven die hier in het Suske en Wiske Museum momenteel een expositie hebben. Die hebben ze zelf mogen inrichten. Daniel en Paul, fanatieke fans, zo fanatiek zelfs dat ik heel even in mijn boekenkast heb gekeken. Nummer 279 heb ik eruit getrokken, De Laatste Vloek. En daar meende ik iemand in te herkennen.
Ja, dat klopt.
Ja? Ja,
ik heb daar een klein rolletje als veldwachter Vink in mogen spelen.
Ja, en hoe kwam dat zo?
Omdat er op de forums nog wel eens flinke discussies waren en ik dan altijd een beetje de boel probeerde te corrigeren en de mensen weer naar elkaar toe wilde brengen. En was ik eigenlijk de scheidsrechter in de ogen van Mark.
Oh ja, want Mark Verhagen die had jou op die manier...
Ja, die zag dan... Paul die houdt de boel weer in de gaten en die vertelt alle feitjes zoals ze echt zijn. En daar ik de rol geef van veldwachter Vink.
Hey mannen, jullie hebben een bijzondere expositie hier mogen optuigen in samenwerking met het museum.
Ja.
Hoe is dat in zijn werk gegaan? En belangrijk nog, waar gaat de expositie over?
Nou, misschien bij het begin beginnen. Begin dit jaar waren we in het museum. En toen raakten we eigenlijk met Jan in gesprek. Jan van het Suske Wiske Land. En die was heel enthousiast over allemaal dingen wat hij graag zou willen doen. En hij had eigenlijk niet zo heel veel tijd ervoor, allemaal druk. Toen kwamen we eigenlijk met het met het idee van, hey, mogen wij misschien een keer een tentoonstelling hier organiseren? Dus we zijn eigenlijk gevraagd van, wij hebben eigenlijk zelf voorgesteld van, hey, mogen wij misschien een keertje een tentoonstelling organiseren? Want als je dan een tentoonstelling organiseert, doe het dan op de meest nostalgische plek als het om Suske en Wiske gaat. En dat is natuurlijk de villa van Van der Steen in Kalmthout.
Ja.
En nou, dat idee werd eigenlijk al, Jan vond dat eigenlijk een heel goed idee. En eigenlijk binnen een minuut kwam het idee van, weet je wat, we beginnen gewoon met alle acties die Albert Heijn ooit heeft opgezet voor Suske en Wiske.
Ja, maar mag ik vragen uit welk jaar jij bent? Wanneer ben jij geboren?
Ik ben uit 1985.
85 en jij?
Ik ben van 74.
74, oké. Okay. Dus toen die Albert Heijn actie opkwam, ja, toen was jij te jong om dat bewust nog mee te maken?
De eerste acties wel, ja. De latere acties een beetje zo rond eind jaren 90, begin jaren 2000, die heb ik wel... Ja. Bewust gekend, zeg maar. Ja, voor die anderen ben ik eigenlijk nog... Was ik te jong.
Was je te jong, ja. En jij, zat jij daar middenin toen dat uitkwam?
Ja, het was in mijn tienertijd. En dat was leuk. Je ging op dat moment, wilde je graag die spulletjes hebben. Dus je ging je familie inschakelen. Van, hey, koop bij Albert Heijn de melkpakken. Want dan heb ik de zegeltjes om de bordjes te sparen. En zo is dat verlievelee gegroeid.
Ja, en had je ook meteen alles of heb je dat in de jaren daarna pas allemaal vergaard?
De bordjes op dat moment had je gewoon zoals ze uitkwamen. Maar de spulletjes eromheen, de foldertjes, de reclame, materiaal, dat is in de loop der jaren allemaal erbij gekomen.
In april 1987 kwam het album Witte Zwanen, Zwarte Zwanen uit. Een reclamealbum, getekend door Eugène Goossens en geïnkt door Erik de Rob. Hierin zijn onze helden op vakantie in de Zaanstreek in Nederland, waar de grootgrutter Albert Heijn in 1887 zijn eerste winkeltje opende. Voor hun boodschappen gaan ze naar een lokale supermarkt, waar plotseling zwarte zwanen naar binnen vliegen. Die trekken met hun snavels de streepjescodes van de verpakkingen en nemen die mee naar een mysterieuze wolkentoren aan de rand van een meer. Suske en Wiske zetten op hun surfplanken de achtervolging in, maar worden door het woelende water verzwolgen. Als ze even later wakker worden, zijn ze in een onderaardse grot beland, waar ook de zwanen weer zijn. Een van die zwanen, met een doekje om haar hoofd, verandert in een mooie jonge vrouw in ouderwetse kledij. Ze heet Zanny en zit al 100 jaar opgesloten. Pas als ze haar beschadigde bezem weer heeft hersteld door middel van die streepjescodes, vindt zij rust. Deze strip werd in enorme aantallen uitgegeven en Paul weet daar alles van.
Weet je in wat voor oplages dat destijds is uitgebracht?
Ja, dat ging in honderdduizenden oplages. Bijvoorbeeld Witte Zwanen en Zwarte Zwanen was in een oplage van 600.000 albums.
Ja, precies. Dus dat is de strip die bij het 100-jarig bestaan van...
Ja, daar is eigenlijk de Albert Heijn hapje mee gestart.
Ja. Jullie hebben in de expositie die jullie nu boven in de kamer naast Van der Steens werkkamer hebben... daar hebben jullie het een en ander uitgestald, maar er hangen ook originele tekeningen.
Ja.
Wat hangt daar? Wat kan je verwachten als bezoeker?
Je kunt 2 originele tekeningen verwachten van Witte Zwanen, Zwarte Zwanen. En je kunt 2 originele tekeningen verwachten van Fata Morgana.
En waarom specifiek die albums? Omdat dat aan Albert Heijn gelinkt wordt?
Die zijn allebei exclusief voor Albert Heijn gemaakt. En die zijn gemaakt door Eugène Goossens op scenario van Mark Mil.
En jij zegt nu Fata Morgana, maar dat is toch een Efteling album?
Ja, klopt. Maar oorspronkelijk was het voor de Albert Heijn gemaakt. Om die hadden het jaar daarvoor al het album Wit, Zwaan en Zwarte Karat. En dat was zo goed verkocht dat ze ook graag nog een album wilden hebben. In samenwerking met de Efteling vonden ze dat een leuk thema. Er zat ook een kortingsactie bij voor de Efteling. En vanaf dat jaar is eigenlijk ook de samenwerking tussen Albert Heijn en de Efteling gestart. En het album is toen exclusief voor de Albert Heijn gemaakt. En daarna zie je exclusief voor de Efteling iedere keer weer opnieuw geproduceerd.
Ja, en die wordt nu nog steeds verkocht, hè? De Fata Morgana ligt nog steeds bij de attractie Fata Morgana, bij de winkel die aan het einde van de rit zit.
Ja, klopt. Hebben we nog steeds elk jaar opnieuw gedrukt en gedaan.
Is dat inmiddels niet gewoon de best verkochte Suske en Wiske aller tijden?
De allerbest verkochte is er niet te zeggen. Ik ken natuurlijk niet alle oplagers, maar het is wel eentje die ontiegelijk vaak herdrukt is.
Ja. Die wordt gewoon nog steeds herdrukt. En waar andere albums misschien gestopt zijn met herdrukken.
Ja.
Voor andere albums wordt deze nog wel herdrukt. Dus ja. Hij is in ieder geval wel heel populair. Want anders wordt hij niet meer bijgemaakt natuurlijk.
Hey, wat voor dingen deed Albert Heijn nog meer? Wat zat er nog meer in de verzamelhoek?
Het leuke is bijvoorbeeld ook de melkpakken. Op de melkpakken zonder leuk stripje. Waarmee kinderen werden gewaarschuwd voor gevaren in het dagelijks leven. Ze zat ook nog een boodschap in. En ze waren bijvoorbeeld optimaal qua 34 verschillende verhaaltjes te sparen. Dus je moest alle toetjes kopen om al die 34 verhaaltjes compleet te krijgen.
Ja, en heeft iedere verzamelaar wel iets hiervan in huis, denk je? Of is dit het servies wat bij je opa en oma nog in de kast staat en geen rol meer speelt?
Nou, de fanatieke verzamelaars zullen ze altijd nog allemaal hebben in de kast hebben staan. Maar het is ook gewoon bij de gewone mensen die Suskwiske af en toe een keer lezen. Iedereen heeft wel zo'n bordje of een glas. Ja. Of kent het verhaal van een oom of een tante die hem heeft staan.
En het is dus niet zeldzaam?
Nee, het is niet zeldzaam. Maar om alles zo nu bij elkaar te zien is natuurlijk wel heel uniek. Want je ziet nu bij de tentoonstelling zie je echt alle bordjes die verschenen zijn. En je ziet ook hoe alles toen de tijd verpakt was. Welke spaarzegeltjes erbij had. Want voor elke actie was een aparte spaarzegel.
En alles zit ook nog in de originele verpakking wat jullie boven uitgestald hebben?
Ja.
Wauw, dat zal wel bijzonder zijn. Ik neem aan dat niet iedereen nog...
Nee, dat zie je niet zo vaak meer. Je ziet wel de bordjes nog af en toe een keer terugkomen.
Ja.
Maar niet meer in de originele verpakking.
Op 9 november 2025 is Eugène Goossens door het museum in het zonnetje gezet. Hij was aanwezig bij de opening van de expositie en tekende in het verleden alle nodige afbeeldingen rondom de reclamealbums en alle aanverwante producten van Albert Heijn in combinatie met Suske en Wiske. Paul en Daniel hebben ongelooflijk mooi werk geleverd met deze expositie en hebben beide grote verzamelingen. Ze zijn daarmee met recht superfans te noemen. Maar hoe ziet zoiets er dan uit?
Ja, bij mij thuis hangt in de woonkamer en in de slaapkamers. En elke maand wissel ik van tekeningen.
Wauw. Hoeveel heb je in totaal, denk je?
Heel veel.
Ja? Is jouw huis een mini-museum? Zouden we ook bij jou gewoon langs kunnen komen om een expositie te zien?
Ja, dan zie je nog veel meer.
Ja?
Ik had voorheen een boerderij naar zo'n 500 vierkante meter helemaal uitgestald met Suske en Wiske.
500 vierkante meter Suske en Wiske?
Ja.
Wauw. En laatste vraag, de Amogas-reeks is nu ook weer een nieuwe weg ingeslagen. Hoe kijken jullie daar tegenaan?
Nou, ik vond het nieuwe verhaal heel leuk. Zou eigenlijk een Suske-Wiske verhaal kunnen zijn. Alleen dan voor een iets ouder publiek en dat is gewoon heel mooi.
En fantastisch getekend door Charles Cambray. Dat mag ook wel gezegd worden, denk ik.
Charles Cambray is al eerder aan bod gekomen in deze podcast. Hij maakt sinds 2013 de serie Amoras op scenario van Marc Legendre en wist onlangs met de cover van het album Doodsangst weer een gevoelige snaar te raken bij fanatieke fans en lezers van weleer. Zo zie je maar weer, Suske en Wiske maken nog steeds onderdeel uit van het Vlaamse en Nederlandse cultureel erfgoed.
Eén vandaag.
Dat hoor je dus straks, maar nu eerst... Ja, Lammert, er is ophef over een nieuw Suske en Wiske stripalbum.
Ja, want op een nieuw album in een spin-off-serie... bedoeld voor een volwassener publiek... staan Suske en Wiske ineens innig zoenend op de cover... waarbij Wiske ook nog eens een goed gevulde boezem tentoonspreidt. Schande, menen sommige mensen.
We gaan het hebben over Poetin en Kim in China. Oh nee, niet. Poetin en Kim in China, de vermeende dood van Trump en Henry Bontebal... als nieuwe messias in de politiek. Allemaal groot nieuws van de afgelopen week, maar... Dat alles verbleekt natuurlijk bij De Kus. De Kus van Suske en Wiske. De cover van het nieuwste album in de Amoras-reeks ligt er niet om. Suske en Wiske innig tongend op een Vespa.
Sommige dingen zijn heilig, dat doe je niet. En één daarvan is dat jongetje Suske en meisje Wiske niet met elkaar zoenen.
Het klinkt allemaal niet heel erg vrolijk. Van waar deze ommezwaai in die wereld van Suske en Wiske? Want ik vind het niet kunnen, eerlijk gezegd.
Oh. Oh nee, jij bent tegen deze ontwikkeling.
Nou, ik ben wat preuts daarin. Ik vind strip heel... Ik bedoel, Donald Duck en Katrien doen het ook niet met elkaar. En ik wil ook dat Suske en Wiske van elkaar afblijven.
Ondertussen moet ik dan ook denken aan Willy van der Steenen... de bedenker en tekenaar van Suske en Wiske. Zou die dit kunnen waarderen of draait hij zich om in zijn graf?
Dan zie ik Wiske als een bevallige jonge vrouw. Tekst van mijn redactie. En Suske als een bink met een kuif. Dus hebben zij zich ontwikkeld? Zijn ze ouder geworden? Wat is er gebeurd in hun leven?
Nou ja, dit is de oudere variant van Suske en Wiske. Dus er zit wat meer spanning in. Er zit moord, doodslag, wat drugs, seks. Dat gebeurt allemaal. Tussen de
blote borsten.
Blote borsten, zeker. Ja, hoor.
Blote borsten, zeg jij, bepaalde vreugde in je ogen.
Aangeschoven in de werkkamer van de grote meester zelf... Charles Cambray, de man verantwoordelijk voor de commotie van de afgelopen weken. Hoe is dat bevallen?
Onze opzet is geslaagd, mag je zeggen. Dat om terug wel een beetje meer rugbaarheid rond de reeks te geven. Dat is wel, hadden we eigenlijk wel gehoopt natuurlijk en gedacht dat het wat ging, dat er wat commotie over ging ontstaan, rond ging ontstaan. Maar dit is toch echt ongezien geweest, ja.
Was het nodig? In die zin, de naam van de reeks is veranderd. Dat heeft ook een reden. Maar was het nodig om even wat opschudding te veroorzaken?
Ja, ik denk het wel. Allee, Amoras is op den duur ook wel een gekende merk in de Vlaamse stripwereld. Maar naar mijn gevoel, en ik denk ook de uitgeverij, bleven toch zo'n beetje ter plaatse trappelen op dit moment al een aantal jaren. Telkens er een album verscheen, kregen we heel veel heel goede pers. Maar ja, dat vertaalde zich niet echt in terug die verkoopcijfers van helemaal in het begin, die we natuurlijk nooit meer zullen halen. Dat was helemaal ongezien. Maar we dachten dat er mag toch wel wat terug iets rond gebeuren, rond Amoras. En dit was eigenlijk de perfecte moment, omdat we dan ook stopten met de chronieken en begonnen met losse verhalen van één album. Dachten we, nu is het moment om nog eens iets uit onze mouw te schudden. Hè?
De Amoras-reeks gaat voortaan verder onder de noemer De Helden van Amoras. Doodsangst is het eerste verhaal en met het tweede verhaal Kolmans Kop neemt Marc Legendre afscheid als scenarist van de reeks. Hoe is het voor Charles om te stoppen met zo'n lange samenwerking? En hoe nu verder?
Het is me eigenlijk allemaal een beetje overvallen, dat Mark, dat die stopte. Ik zag het wel min of meer aankomen, maar echt verwachten doe je dat dan toch niet. En eigenlijk moeten we nog eens echt deftig bij elkaar gaan zitten en daar is een paar goede stevige pinten op drinken over wat dat we eigenlijk samen al die jaren gedaan hebben. Want ik heb hem dan nog niet met zoveel woorden gezegd. Besef ik nu, maar dat gaat, ik ga het pas beseffen als ik echt met Christophe ga samenwerken, hoe fijn dat ook zal zijn, ga ik pas beseffen, denk ik, hoe erg ik Mark zal missen in het maken van Amoras.
Jullie hadden regelmatig contact, echt op dagelijks of wekelijkse basis. Dan is het niet alleen een werkrelatie, maar dan is het misschien ook wel een vriendschap die je dan...
Mark is echt een heel goede vriend van mij geworden, hè. Dus we spreken elke dag met elkaar via mail of via wat dan ook. En dat gaat over Amoras, maar ook over 1001 andere dingen. Dus op dat gebied zal ik hem niet missen in het dagelijks leven, want we blijven sowieso contact houden. Maar wat Amoras betreft, dat gaat... Het is dat ook, hè. Ik blijf Mark natuurlijk horen en zien. En het is daarom dat ik hem niet ga missen, omdat we blijven gewoon... En niets zegt ook niet dat we nog andere dingen gaan samen doen. Want dat begint nu al, als we beginnen babbelen, dan ontstaan er direct al ideeën voor nieuwe dingen. En dan moet ik mezelf vaak intomen achteraf, omdat ik weet dat er momenteel gewoon zo goed als geen tijd is. Maar ja, dan, als je dan echt zo'n leuk idee hebt, dan probeer ik daar toch weer wat tijd voor vrij te maken. Want nu wordt het wel echt heel moeilijk, hoor. Ja.
Want ja, je gaat dan nu wel verder met een andere scenarist. Je liet het al even vallen, Christophe Berthe. Hoe draag je zo'n rol of zo'n strip over als team? Heb je daar gesprekken over, ellenlang? Of leeft hij zich al in? Hoe gaat zoiets?
Ja, Christophe was sowieso een grote fan van de reeks. Ik heb hiervoor met Christophe nog een paar kleine projectjes gedaan. Ik ken Christophe ook redelijk goed. En ik wist eigenlijk, ik liep al langer rond met het idee van als moest ooit Mark stoppen of zo dan, en we willen nog verder gaan met de reeks, dan ga ik het aan Christophe vragen. Er waren wat andere namen die circuleerden bij de uitgeverij, maar ik heb toen direct gezegd van ja, luister, ik zou toch met Christophe willen samenwerken, maar daar hadden ze dan andere plannen mee, maar... Toen heb ik gezegd, misschien kunnen jullie eens vragen aan Christophe wat zijn plannen zijn. En toen, Christophe was super, super vereerd dat die vraag aan hem gesteld werd om Amoras over te nemen. En ik ben er eigenlijk bijna zeker van dat hij dat heel goed gaat doen. Want ik weet wat Christophe in zijn mars heeft. En dat is ook iemand die, ja, die heeft echt goede ideeën. Die kent ook de figuren Suskin en Wiske door en door. Die weet hoe dat die acteren. En ik ga dat ook direct aanvoelen bij het eerste scenario. Als er iets is waar ik van denk van dit klopt niet, ik ga dat direct doorhebben en dan gaan we daar gewoon over spreken. Hè. Dus dan zeg ik van ja, op deze manier zou Suskin of Wiske nooit reageren of Lambiek of wie dan ook. En dan, ja, dan ga ik dat gewoon aanpassen in samenspraak met Christophe. We hebben daar al over gesproken en die zegt, ja, tuurlijk. Hij zal ook een beetje tijd nodig hebben om helemaal 100% in de reeks in te komen. Hè.
Nu kan je over de man spreken, maar je kan ook met de man spreken. Christophe Berthe is een naam die de afgelopen tijd wel vaker bovenkomt als het over Suske en Wiske gaat. Hij mag als scenarist van de Amorous-reeks aan de slag en is als scenarioschrijver verbonden aan de Vlaamse stripreeks van Jommeke. Dat hij de twee reeksen door en door kent blijkt wel uit de strip De Vorsten van Onderland, waarover je meer hoort in een volgende aflevering van De Perfecte Podcast. Maar first things first, eerst maar eens praten over zijn allereerste eigen Amorous-album. Hey, nu heb je even op deze manier al kunnen proeven aan het scenario schrijven van Suske en Wiske. En dat is een voorbode voor wat gaat komen in de Amorous-reeks, namelijk De Helden van Amorous, deel 3. Die is al van jouw hand. Daar ben je al, die heb je al klaar. Dat is Crossroad Blues.
Klopt.
Deel 2 is nog van de hand van Marc Legendre. Jij bent denk ik al verder aan het schrijven aan een vierde album. Misschien een vijfde al wel.
Ik ben nog niet aan het schrijven aan dat vierde album, maar dat staat op de planning voor... Nu ben ik bezig aan nog een Jommeke en daarna staat op de planning voor de nieuwe Amorous te beginnen. Het scenario is inderdaad al klaar van deel 3, dat is al even klaar ondertussen. Charles heeft mij net de eerste platen aan het doorsturen. Dat denk ik, heb die voorbij dagen binnengekregen. Die zien er fantastisch uit, dus ik ben daar heel blij mee. Maar het derde, de synopsis is wel klaar, laten we zeggen. Dus het algemene verhaal is wel klaar, maar het vierde album. De algemene synopsis is wel klaar, maar het concrete uitschrijven moet nog gebeuren. Daar kijk ik ook wel heel erg naar uit. Want bij dat eerste album voor Amorous dat ik dan geschreven heb, daar heb ik mij heel hard mee geamuseerd. Dat was heel plezant om een keer een ander soort verhaal te mogen vertellen. Dat was heel plezant om te doen, dus ik ga ervan uit dat de volgende ook weer plezant zal zijn.
Ja, en anders dan wat? Want jij maakt voornamelijk strips voor jongeren of doe je ook nog andere scenario-werkzaamheden?
Nee, ik ben daar zo een beetje ingerold in de strips voor jongeren. Ik weet niet hoe dat komt, maar iedereen schrijft mij vraagt mij altijd voor jeugdalbums te schrijven, wat dat natuurlijk heel plezant is. Allee, dat is meewerken aan de reeks waar ik mee opgegroeid ben. Maar af en toe heb ik zo wel nog een keer het idee dat ik toch wel graag een iets volwassener strip zou schrijven ook. En met Amorous heb ik daar de uitgelezen kans voor. Voor daar toch een keer iets andere thema's, andere situaties in te brengen dan dat je een typische jongen of Suske en Wiske kunt brengen natuurlijk.
Ja, als je dan kijkt naar die Amorous-reeks, zoals die de afgelopen periode is opgebouwd en nu de wending die het dan neemt met De Helden van Amorous. Wat zijn dan ingrediënten die dan nu zich blijven onderscheiden ten opzichte van de normale Suske en Wiske-reeks? Is dat vergelijkbaar? Ga je een iets andere koers varen?
Maar ik ben altijd een auteur die van mening is dat de strip belangrijker is dan de auteur. Dus ik ga niet plots een draaibeweging naar een andere kant uitnemen. Sowieso ga ik wel mijn eigen accent een beetje leggen binnen de Amorous-reeks. Maar het is niet dat ik daar plots helemaal andere dingen ga doen dan dat er al aan het gebeuren waren. Het grootste verschil maar voor mij met Suske Wiske, de normale reeks dan, de reguliere reeks, de rode reeks zoals dat we zeggen, is voor mij dat de personages voor andere uitdagingen komen te staan. Ze zijn iets ouder. Dat wel, sowieso. Suske en Wiske zijn, laten we zeggen, rond de 18 jaar ongeveer. Dus dat is iets ouder dan de hoofdreeks. Maar in principe hebben die wel nog allemaal hetzelfde karakter. Lambiek is nog altijd een beetje de goede sul die ergens wel de held wil zijn, maar dat soms wel een keer lukt en soms wel een keer niet. Wiske is nog altijd onbezonnen, een beetje opvliegend. Nogal iemand die gaatje de voorste wil zijn bij momenten. Maar op zich komen ze wel, zetten we ze gewoon voor andere situaties. Dus de zaken die ze tegenkomen in de reguliere reeks, dat zijn niet de problemen waarmee ze geconfronteerd worden bij Amorous. Maar ik ga er wel van uit, allee, dat is toch de bedoeling altijd, dat je als lezer van Amorous wel heel goede personages herkent ook qua karakter. En eigenlijk als je soms een beetje benieuwd bent van, ja, we weten nu wel hoe ze gaan omgaan met, zeg maar iets, de magische draak ergens in een ver land, hè, dat weten we nu wel al. Maar hoe zouden die personages omgaan als ze in de realiteit of in de dichtbijzijnde toekomst, laat het zo zeggen, met andere uitdagingen geconfronteerd worden? Dat vind ik een heel interessante denkpiste als scenarist, maar ook als lezer, denk ik. Dat dat wel heel leuk is om dat dan te zien van ja, hoe gaan die geliefde personages om met die andere zaken die ze voorgeschoteld krijgen.
Ja, heb je daar iets van kunnen overnemen, afkijken van Marc Legendre? Of ga je, hoe belangrijk is zijn fundament wat hij heeft gelegd voor deze reeks?
Ja, de invloed van Marc is gigantisch natuurlijk. Hè. Hij heeft samen met Charles alles opgestart, alles bedacht. De krijtlijnen uitgezet voor alles. Ik moet zeggen dat Marc mij wel heel vrijgelaten heeft. Hij heeft mij een berichtje gestuurd om mij proficiat te wensen, wat ik heel apprecieerde. Maar voor de rest heeft hij niks gepusht van dat of dat of dat. Moet je die richting uitgaan? Absoluut niet. Maar het is wel natuurlijk, net als ik voor Jomger of voor Suske Wiske werk, gaat met een bepaalde erfenis aan de slag. Dan is het niet plots de bedoeling dat ik opnieuw het warm water ga uitvinden en iets helemaal anders ga doen. De lezers hebben bepaalde verwachtingen, daar zal ook aan voldaan worden. Ik hoop dat ik die zal overtreffen op bepaalde momenten zelfs. Maar het is niet de bedoeling dat we er plots een andere strip van maken. Dus de invloed van Legendre blijft natuurlijk groot, omdat hij gewoon, hij was de mede-opstarter van alles.
Dat Legendre grote schoenen achterlaat om te vullen, blijkt wel uit zijn slotzang bij Amoras. In het album Koolmanskop komen we namelijk meer te weten over de geldstroom van professor Barrabas. Dat is een gegeven waar Legendre al langer mee speelt en wat hij zelfs al in deze podcast heeft laten horen. In 2021 werkte ik samen met Marc aan de Crimson Tapes, waarvoor hij het scenario schreef. Een project waarin we Crimsons belevingswereld dichter bij de luisteraar van de podcast brachten, dankzij monologen van de slechte dokter. En ook van zijn butler Achiel, die een boekje opendeed over zijn meester. Crimson, gespeeld door de Vlaamse acteur Ivan Peknik, vraagt zich hierin al openlijk af hoe het toch zit met de financiën van de professor.
Voilà, ik ben helemaal klaar voor de volgende 3 uur. Klaar om te creëren, om te ontwerpen en te scheppen zoals Leonardo da Vinci deed. Wat zal ik eens maken? Ruzie. Ja, goed idee. Maar met wie? Professor Barrabas. Tja, waarom niet? Jullie weten niet alles over professor Barrabas. Beseffen jullie dat? Professor Barrabas draagt een groot geheim met zich mee. Ja, inderdaad. En ook al heb ik veel zin om alles te vertellen wat ik ontdekt heb, doe ik het niet. Vreemd, dat tot nu toe niemand zich vragen over die mens gesteld heeft. Want er zijn toch enkele evidente aanwijzingen dat professor Barrabas iets te verbergen heeft? Of vinden jullie het normaal dat hij zoveel geld heeft? Zijn labo, zijn uitvindingen, de toestellen die hij bouwt, wat kost dat allemaal? En waar komt dat geld vandaan? Trouwens, zet alles wat over hem geschreven is maar eens op een rij. Op een bepaald moment vernietigt de brave professor al zijn uitvindingen, uit schrik dat ze in verkeerde handen zouden vallen. Wat later wordt hij leurder en tracht zijn uitvindingen aan de deur te verkopen. Die mens is niet bepaald een miljonair, mag je zeggen. En toch produceert hij verschillende versies van de teletijdmachine. En de Gironef? Moet jij eens proberen een helikopter fabriceren. Je zal weten wat dat kost. Om over Vitamintje, de Batiscaaf, de Teletransfer en de Terranef te zwijgen. En hoeveel labo's heeft die mens? Hij bouwde er zelfs één onder een heuvel. Oh, maar de mensen stellen zich daar geen vragen over. Want professor Barrabas, dat is een brave mens. Die doet geen vlieg kwaad. Oh, jullie moesten eens weten. Maar willen jullie het wel weten? Willen jullie het weten?
Nou, wil je hier meer over weten? Luister dan de Crimson Tapes aflevering 9 nog maar eens terug. En kijk op de website van De Perfecte Podcast voor beeldmateriaal en de bijbehorende leestips. En volg de podcast natuurlijk ook op Facebook, Instagram, Twitter, Threads, Blue Sky, YouTube. Wat hebben we nog meer voor social media? Volg het. Wat kan Charles ons nog meer vertellen over Koolmanskop?
We hebben een jaar of 4, 5 geleden hebben die Crimson Tapes gedaan. En worden daar af en toe hints ingegeven naar verhaallijntjes die inmiddels zich al hebben uitgesponnen. Of die misschien je als lezer even alert maken op iets.
En een van de dingetjes daarin is de financiële bron van Barrabas. Is dat iets wat we in dit komende album misschien aan elkaar kunnen knopen?
Ja, dat wordt toch al heel wat... Er wordt toch een pak meer duidelijk... Ja, eigenlijk helemaal duidelijk hoe Barrabas aan zijn fondsen geraakt is om al die tuigen en al die uitvindingen te maken. Want dat, in de wereld van Amras kost zoiets natuurlijk enorm veel geld. En we zien ook dat Barrabas niet zo'n onbesproken figuur is als dat iedereen wel denkt. Dus ja, dat was iets dat bij Mark al een hele tijd sluimerde. Die Barrabas is zo'n rare figuur. Een beetje een figuur die eigenlijk alleen maar gebruikt wordt om ons van punt A naar B te flitsen. Maar die zou toch wel wat meer te zeggen moeten krijgen. En daar is hij in dit album wel heel goed in geslaagd, vind ik. Ja.
En is dat ook een beetje de lijn die je dan in de toekomst ook met Christophe gaat proberen door te zetten? Dat je toch een beetje de hiaten in geschiedenis gaat duiden? Of,
hè? Ja, wat ik zelf ergens een klein beetje jammer vind, maar ik vond dat ook heel jammer, is dat de uitgever eigenlijk de richting uit wil van niet te veel meer in het verleden gaan te neuzen. Dus om nu te gaan vertellen wat dat het grote verhaal achter Suzanne Tigon was of achter Arthur, albums die ik met superveel plezier gemaakt heb, dat zit er momenteel niet meer in, maar ik ga me daar toch niet echt op vastpinnen. Als ik echt een naar mijn gevoel heel goed idee heb, of Christophe heeft een heel goed idee waar een vroegere figuur naar voren moet komen, ja, dan denk ik toch dat we dat niet gaan laten, hoor. Dus het universum is zo rijk, van Suskin en Wiske. Maar om nu te zeggen, nu het volgende album gaan we eens kijken hoe dat eigenlijk Savantas ooit zo naar voren is gebracht. Dat gaan we niet meer doen, denk ik. Maar, dus het wordt echt terug meer een Suske en Wiske, een beetje een nieuw universum opbouwen. Meer naar de toekomstige lezer, hè, want die moeten we natuurlijk ook bedienen. Hè, en we kunnen niet blijven in het verleden duiken, hè.
Maar wat betekent dat? Zou dit uiteindelijk kunnen gaan cannibaliseren op de Rode Reeks? Dat is natuurlijk vaker gezegd in het verleden al. Maar ja, het komt nu wel met dit soort successen, ook zoals de afgelopen weken. Je ziet, mensen zijn zo verknocht nog aan de figuren, ondanks dat ze het misschien niet eens doorhebben dat dit niet Suske en Wiske is, maar Amras.
Ja, dat gevoel heb ik nu ook wel een beetje. Maar we moeten toch opletten dat dat geen vertekend beeld geeft. Want zoals vandaag ook zijn we hier weer op die Suskin en Wiske dag. Er zijn toch weer veel typische Suskin en Wiske fans, de volwassenen meer, die dan komen aanschuiven. Ik denk als een reeks zoveel verkocht wordt als de reguliere reeks van Suskin en Wiske, dat kunnen niet alleen maar fans zijn die aanschuiven op een stripbeurs. Hè. Dus ik denk dat er ook nog heel veel jonge mensen zijn die de Suskes en Wiskes lezen zonder echt noten te hebben aan de geschiedenis van 30, 40 jaar geleden en langer. Ik hoop dat het zo is, want ik denk dat we dat echt niet mogen onderschatten en overschatten misschien, dat we toch echt de nieuwe lezer, het is sowieso al moeilijk, dat we die echt een klein beetje moeten soigneren, zeggen wij. Een beetje op hun wenken bedienen is misschien wat veel, maar dat we die toch echt goed in de watten moeten leggen nu. Ja.
Ik denk ook dat er heel veel lezers zijn die zich niet roeren op Facebook, socials. En, die lezen een strip, die genieten ervan en die hoor je niet. En die zie je ook niet op een dag als vandaag. Maar op het moment dat dan die kranten erover schrijven en het nieuws komt naar buiten, dan worden ze wel wakker, want ja...
Ja, dat zijn dan... Ik heb het daar straks nog over gehad met Erik Wilms. Als er 100 mensen zich laten horen op Facebook of op welke social media dan ook, of waar dan ook, 100 mensen, dat lijkt natuurlijk veel, maar dat is niets. Hè. Dat is niets vergeleken met de verkoopcijfers. Als je, die zijn toch nog altijd vrij sterk, dacht ik. Dus dan moeten er heel veel mensen zijn, duizenden mensen achter de schermen, die totaal geen nood hebben aan zich te uiten over dat Suske en Wiske al dan niet gekust hebben. Dus ja, voor hen is het misschien heel leuk of niet leuk, maar ze gaan er niet van wakker liggen. Hè. Dus dat zijn echt de die-hard fans die Suskin en Wiskin meer als mensen van vlees en bloed zien. Hè. Die moeten er ook zijn en die moeten we ook dicht tegen onze gilet trekken, om het zo maar te zeggen. Maar ik hou toch vooral meer altijd... En het is moeilijk om dat soms te... soms vergeet je dat. En dan moet je altijd terugdenken van... Ja, maar er zijn heel veel mensen die de reeks kopen en die we eigenlijk bijna vergeten. Hè. Dus daar moeten we wel mee opletten, denk ik. Ja.
Ja, je bent inmiddels ook een soort cultuurbewaker van Suske en Wiske geworden. Want ja, je bent al bij de studio Van der Steen heb je gewerkt aan de reguliere reeks. Je hebt nu je eigen Suske en Wiske reeks. Maar studio Cambrai is ook groeiende. Is er nog tijd en ruimte voor meer dingen? Want je zei net al van ja, soms moet je dingen laten schieten. Waar ben je zo al mee bezig? Waar ben je nou mee bezig, Sharon Cambrai?
Ik ben dingen die iedereen wil weten zeker. Dus Amoras. Waar ik nu terug, dat nu toch voor mij ook een nieuw elan gekregen heeft. En ook nu, niet dat ik er ooit met tegenzin aan gewerkt heb, maar het was toch een beetje op automatische piloot. Alhoewel, dat is ook weer een groot woord. Ik moet altijd wel een beetje... Maar nu heb ik toch weer terug een nieuwe energie gevonden om daar terug in te vliegen. En om, gewoon weg, omdat ik zie dat er nu heel veel mensen... weer benieuwd zijn naar het volgende album, wat dat er al ligt. Maar ik heb ook het scenario van het volgende album dan al van Christophe gekregen. En dat is ook weer een heel leuk scenario waar ik met heel veel plezier aan ga werken. En dan, ja, daarnaast is er natuurlijk het gigantische werk aan Kiekeboe. Dus, maar ook daar heb ik natuurlijk wel hulp van Inkters, iemand die ook wel... ik werk af en toe samen met Patrick van Oppen, die dan... als het allemaal wat veel wordt, mijn potloodschetsen wat verder uitwerkt. Dus ja, het is inderdaad een beetje een studio van een aantal mensen, zonder dat het te vergelijken is met Studio Van der Steen vroeger, die had echt die mensen in dienst. Bij mij komen en gaan ze een beetje sneller, denk ik, omdat ze allemaal gewoon zelfstandig zijn. En naast Kiekeboe, wat dan... in een ideale wereld 4 albums per jaar zouden moeten zijn, is er nog mijn werk met Philippe en Mathilde. Daar komt nu een Nederlands gech-album van uit, dit jaar nog. Het zijn alle gags waar Maxima en Willem, koning Willem zeker, in meespelen. En dat kijk ik ook wel erg naar uit. En verder is er iets weggevallen, eindelijk is. Dus ik maakte ook nog Jaar van de Aap voor de Morgen, maar daar zijn we mee gestopt. De Morgen is er mee gestopt, omdat dat katern in de Morgen, die willen heel vaak dus switchen van tekenaar en cartoonist. En daar is het nu weer aan iemand anders om cartoons te leveren, wekelijks. En Heden Verse Vis is ook afgerond, die 3 albums zijn afgerond. Dat wil zeggen dat er dus ja, eigenlijk geen tijd vrij komt, maar in mijn hoofd komt er dan wel een beetje tijd vrij. En dan, ja, dan begin ik toch weer al te speculeren met Mark van ja, misschien moeten we toch nog eens een keertje. Maar het is echt veel hoor, want dan heb ik het nog niet over de zaken die erbij komen, zo losse opdrachten van hier en daar. En, ik moet gewoon meer leren nee zeggen en dat blijft een heel moeilijke zaak voor mij. Dus, maar ja.
Je komt genoeg buiten ook, je ziet daglicht.
Ja, tuurlijk. Ja. Ik denk dat ik heb het al meerdere keren gezegd, ik heb de chance dat ik snel werk. Dus ik teken vrij snel. Zoals ik al zei, ik heb wel hulp, hè, dus ik doe niet alles alleen. Dus het is niet dat ik van 's morgens vroeg tot een kot in de nacht zit te tekenen. Dus meestal zijn het gewoon 8 uurtjes per dag. Soms zijn er wat meer. Soms zijn het er ook wat minder. En ja, in het weekend wordt er ook al eens getekend. Soms ook niet. Maar over het algemeen valt het heel goed mee. Ja.
Je ziet er ook nog fris en gezond uit, dus hou dat vast.
Net als Van der Steen is Cambrai de leider van een tekenteam. Ze maken allebei gebruik van een onuitputtelijke bron van ideeën en creativiteit. Hoe ziet Charles zichzelf ten opzichte van Van der Steen?
Wij zitten nu inderdaad in de nagemaakte oude werkkamer van Van der Steen. Heb je hier iets mee of is dit nostalgie voor anderen?
Nee, ik heb daar echt wel iets mee. Ik vind dat echt eigenlijk fantastisch dat bureau hier nog staat. Een fantastisch mooi bureau trouwens. Dat vind ik vaak heel jammer. Ik heb Willy van der Steen nooit persoonlijk gekend of ontmoet. En ik vind dat super jammer eigenlijk. Want ik denk dat dat ook een... Ik zeg niet dat ik me daarmee vergelijk, maar qua werkritme zouden we elkaar toch wel kunnen vinden, denk ik. Als ik dat boek van Ronald Grosset gelezen heb, in één druk uitgelezen heb, dan waren daar heel veel overeenkomsten, zodat die bijvoorbeeld dat hij 's nachts nog snel wat platen opzette om zijn medewerkers 's morgens aan het werk te kunnen zetten. Zulke dingen doe ik ook, hè. Zo nog voor ik op vakantie vertrek of zo, nog snel een aantal dingen klaarmaken voor de mensen die naar mij komen. Dus ja, ik een beetje workaholic misschien ook. En dat zit ook wel wat in mij. Dus op dat gebied.
En ook zijn creatieve... Ik bedoel, je bent een hartstikke creatief tekenaar, maar hij was een verhalenverteller. Hij was een bon vivant. Heb jij dat ook enigszins in je?
Ja, dat vind ik een beetje jammer. En dat, het is daarom dat ik eigenlijk ook die strip zoals Philippe en Mathilde... Eigenlijk, iedereen gaat daar een beetje aan voorbij. Maar dat is een strip die ik heel graag maak, omdat dat... Ik maak die geks ook zelf. Dus dat is iets dat in de loop der jaren bij mij weggevallen is. Dat is het zelf verhalen vertellen. Dus met Jump deed ik dat. Maar met Amoras en met Kiekeboe dus niet. En mensen die met mij samenwerken, dus andere tekenaars, scenaristen dan, die voelen dat ook. Ik denk dat ik soms een geestel ben voor een scenarist. Maar ik liep daar soms de muren van op. Ik denk dat nu de scenarist van Kiekeboe dat ook een beetje heeft... dat ik voortdurend dingen zit aan te passen. Zo. Ik zal nooit inhoudelijk iets aanpassen, alhoewel dat ik daar soms ook wel zin in heb, maar het in beeld brengen en de dialogen en hoe de dialogen opsplitsen. Ik maak het mezelf eigenlijk moeilijk, want dan moeten die scenario's allemaal weer aangepast worden. En voor een uitgeverij zou ik... moeilijk, maar zo slaafs een scenario overtekenen, dat zit er bij mij echt niet in. En dat zal ook nooit gebeuren, vrees ik.
Gelukkig maar, dat houdt het voor zowel jezelf als ook voor de lezer, denk ik, prettig.
Ik ben ook van opleiding animatiefilmer. Ik heb jaren storyboards gemaakt, dus ik denk dat ik wel weet hoe dat iets in beeld moet gebracht worden. En hoe dat er dan ook in die beelden moet... gesproken worden of hoe de teksten moeten opgesplitst worden. Ik denk dat ik dat wel kan. Dus ja, als ik echt voel van hier moet het iets aangepast worden, dan doe ik dat gewoon. En omdat ik denk van ik doe daar niemand geen kwaad mee, maar soms zijn niet iedereen is daar mee opgezet natuurlijk, wat ik best begrijp. Hè. Ik bedoel, moesten ze aan mijn tekeningen achter mijn rug beginnen foefelen, ik zou op mijn achterste poten staan, denk ik. Maar Het is eigenlijk sterker dan mezelf. Dat maakt het ook net leuk. Maar de drang om nog eens iets te maken dat ik zelf geschreven heb... En ik bedoel dan eventueel een korte serie van 3 albums of zoiets... Of zelfs 1 album, een lang album met redelijk wat pagina's. Dat gaat er toch nog zeker wel van komen. Wanneer, dat pin ik mij niet op vast. Maar ik heb toch nog wel de nood om eens iets te vertellen. Maar momenteel lopen er heel veel pistes door mijn hoofd, maar is er nog niet echt iets concreet uit verder gekomen.
In 2024 maakte ik kennis met Kurt Morrisens, een energieke organisator binnen de stripwereld. Hij geeft rondleidingen in stripstad Brussel, maakt samen met Robin Vink de podcast Stripjournaal en is betrokken bij verschillende evenementen en instanties in de stripscene. Hij nodigde me uit voor de jury van de Willy van der Steenprijs vorig jaar en na een paar pintjes waren we verbroederd voor het leven. Charles en Kurt kennen elkaar ook en hebben zelfs een interactieve theatershow gemaakt waarbij Kurt vertelt en Charles tekent. Een ongebruikelijke rol voor een striptekenaar, toch?
Ja, Kurt, ja, die... Dat is ook zo iemand die ook nooit stil zit. En, ja, we hebben zo die voorstelling, de geschiedenis van de strip, opgezet.
En dat begint nu echt wel te rollen, want we hebben nu de mogelijkheid om, om in de culturele centra hier in Vlaanderen ons ding te gaan doen. Dat zal in de loop van volgend jaar zijn. Dus ja, wie weet, hè.
Dus dit is geen eenmalig ding geweest?
Nee. Dus we hebben die voorstelling nu gaan voorstellen aan een producent van theatervoorstellingen eigenlijk. Die ik dan weer ken via mijn vrouw, die daar veel mee samenwerkt. En die zag daar wel iets in. Dus we moeten dan nu half oktober gaan we het pitchen voor een publiek van allemaal... uitbaters van cc's. En dan ja, als die uitbaters zeggen van ja, we zien dat wel zitten, we programmeren dat wel, ja, dan zitten we misschien wel voor een voorstelling of 10, misschien meer, volgend jaar. Dus wie weet.
En is dat ook iets wat geschikt zou zijn voor Nederlandse theaters, of is het te Vlaams voor Nederland?
Nee, helemaal niet, want we hebben onlangs in Nederland gespeeld en dat was heel goed. Er was een vijftigtal mensen toch opgedaagd. In de foyer van een of andere cc, ik weet niet meer waar het juist was. Dan passen wij aan, hè. Dan passen wij dat aan, dat programma. Hè. Dus dat lukt wel. Ja.
Af en toe een Heineken blikje in beeld en dan kom je heel eind.
ja, voilà, het is dat. Nee, maar dan passen we echt de inhoud ook aan. Kurt doet dat dan vooral. Hè. Ik moet zeggen, ja, het is echt een heel toffe, een heel plezante voorstelling, omdat het is... Het is leerrijk, maar het is ook humor. Het is ook grappig. En ja, er gebeurt allerlei dingen.
En heb je dan ook iets aan jouw ervaring als verhalenverteller in beeld bij zo'n avond, bij de dynamiek van zo'n theatervoorstelling? Of zijn dat hele andere werkwijzes?
Misschien wel, ja. Ik moet zeggen, ik heb ook wel een beetje een verleden in het theater. Niet zozeer, maar ik heb jarenlang... lid geweest van een comedygezelschap in het dorp waar ik geboren ben. Iets dat ook al jaren bestaat en dat nu nog steeds bestaat. Dat zo overgaat van vader op zoon, van generatie op generatie. En wij deden ook zo heel veel... wij gingen heel veel optreden en we deden heel veel shows. Dat komt natuurlijk van pas. Hè. Dus je leert... Ja, misschien onbewust leer je dat toch wel van hoe zoiets aan te pakken. Ja.
Tof. Een man met vele talenten en nu nog de tijd om het allemaal uit te voeren.
Ja. Ik hoop eigenlijk stiekem dat er niet te veel voorstellingen zullen zijn. Want Kurt zal het niet graag horen, maar het is wel pittig dan. Hè. Dan moet dan toch wel weer een dag vooruit trekken om ergens naar een cultureel centra te trekken. Maar het zou leuk zijn. Het zou in ieder geval heel leuk zijn.
De dag in Suske en Wiske wereld in Kanthout zit erop en wakkerde het Suske en Wiske vuur weer verder aan. Ga je de helden van Amaros Koolmans kop lezen? Vergeet dan niet om aflevering 9 van de Crimson Tapes terug te luisteren. En geef vooral likes en sterren aan de podcast in de app waarin je nu aan het luisteren bent. Verder kan je natuurlijk ook nog als vriend van de show een donatie doen aan de podcast. Dat doe je op vriendvandeshow.nl/deperfectepodcast. Hier vind je ook als vriend bonusmateriaal en aanvullende gesprekken. Er liggen nog een hoop opnames op de plank, dus blijf vooral luisteren. Zo hoor je in de volgende afleveringen de burgemeester van Antwerpen over Suske en Wiske. En komt er een speciale spreker aan het woord die maar liefst 18 jaar hoofdtekenaar was van de strip. Reden te meer om te blijven luisteren. Bedankt voor nu en tot de volgende. En de knipoog.